Hey Max, hou die bijen bij je.
Hou je vast, hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Hartelijk welkom allemaal en wat leuk dat je luistert naar aflevering 11 van seizoen 4 van de Jongens van de Gestampte podcast. En we hebben nu ook weer een geweldige locatie. Ik denk niet dat we ooit eerder in een echte studio zijn geweest. Want dit is wel studio waardig wat hier allemaal staat. De gitaar, piano, mooie foto's aan de muur.
Vier goede zangers.
Ik weet het niet hoor Bram, maar... Toen wij net begonnen waren, toen zijn we aflevering 2 en 3 in een echte studio geweest.
Dat klopt inderdaad, ja, bij Muziekschool Kochland. Maar dit is in feite ook een studiootje. Het is,
en prima, ook akoestiek, ja.
Ja.
Akoestiek.
Ja, nee, ik hoor het. Luid en duidelijk.
Ja.
De geoefende luisteraar heeft de stemmen al herkend van Philip de Rooij en Jaap Heemskerk, jongens. Zitten er warmtjes bij, hè?
Heerlijk zo.
Ja.
Ja hoor.
Zellig, tafel in het midden, 4 stoeltjes erbij.
Hoppatee.
En we gaan weer een geweldige aflevering opnemen, want wij zijn aangeschoven aan de goudwinden bij een markante man die zijn sporen in de geschiedenis van RK Edo in allerlei rollen heeft vervuld, denk ik. Nagelaten, moet ik zeggen. En we zijn super blij dat we hier mogen aanschuiven. Wij zitten bij, ik zag net al een foto van 4 mooie dames. Nou, dan weten de mensen genoeg. Want we zitten bij Max Nuyens.
Jawel. Ja.
En dan klinkt er meestal oorverdovend applaus dan in de huiskamers van de luisteraars.
Ja, Max.
Maar,
nou, de imker, hè?
Dat is onder andere ook de imker.
Ja.
Maar goed, ik heb nog wel meer bezigheden.
Maar de potjes honingen staan genoeg.
Ja, ja, ja. Ja,
zit er ook van die prestatiebevorderende middelen? Dat heb ik laatst gelezen.
Ik heb alleen zuivere honing.
Heel goed. Bram,
en
dus
uit, en uit eigen omgeving. Er is onlangs is er op de televisie een reportage geweest over honing. En heel veel honing in de supermarkt of de winkels blijkt gewoon nep te zijn. Dat wisten wij imkers al.
Ja.
Het is mengsmering, noemen we dat.
Oh, ja.
En mengsmering, dat is met suikerstroop en het proeft als honing. Maar het is in wezen een derivaat. En,
maar die potjes van jou, die zijn dus echt en heerlijk.
Dat is gewoon pure honing.
Maar wel met een bijsmaak, neem ik aan.
Met bijgeloof en bijsmaak, Jaap.
Maar daarom heeft Max ook een geel-zwart setje aan, hè?
Ja.
Nou, geel en Bram ook.
Ja, geel is de kleur van de hoop, mensen. Dus dat houden we neer.
Goed zo.
Ja. Maar leuk dat we er zijn, Max. Want jij stond natuurlijk al heel lang op ons lijst. We zijn nu inmiddels al 4 seizoenen onderweg. En je bent uiteindelijk aan de beurt. Wat leuk.
Ja.
Geboren getogen in Limmen.
Ja, klopt.
Nou, die hadden feest afgelopen zondag.
Die hadden feest, ja.
En zwaar, toch wel teleurstellend. Want we konden er een 1-1 uitslag uit halen. Misschien vond Limmen dat ook wel prima met 10 man.
Ja, met z'n tienen.
Maar helaas mocht het niet zo zijn. Het werd 1-3. Met Rociano als aanvoerder.
Wederom.
Maar daarover later meer. Want daar hebben we een leuke prijsvraag over eigenlijk, of we kunnen eigenlijk misschien meteen wel doen.
Dat lijkt me een goed idee. Zullen we dan eerst de oude, of doen we eerst? Nee, we doen eerst de nieuwe een keer. En dan gaan we gelijk de oude erachteraan als antwoord kan, toch? Draai de boel om.
Ja, we gaan eerst dus de nieuwe prijsvraag gaan we er meteen al in gooien. Want Rociano is zoals iedereen weet overgekomen van Sint-Jors.
Ja.
En captain van RK Edo, dat is natuurlijk wel een mooie, mooie mijlpaal, denk ik, voor Rociano.
Die zal ook trots hebben. Ja, tuurlijk.
Overkomt mij dan weer.
Ja.
Maar wie was Rociano voor als spierdijker?
5-6'er.
De laatste captain van onze hoofdmacht. dat mag je sturen naar de jongens van de gestand podcast @gmail.com.
Geen multiple choice?
Nee. Gewoon wie was de laatste aanvoerder uit Spierdijk in het eerste van RK Edo voor Rociano?
De laatste aanvoerder?
Taam Wever.
Heeft hij in het eerste gevoetbald, Taam? En is hij dan aanvoerder geweest? Kijk, dat zijn vragen.
Nou ja, ik geef maar een voorzetje.
Ja, en dan kunnen we natuurlijk meteen een Nifra bruggetje bouwen naar de vorige prijsvraag.
Nou, ik dacht nog als tip, als mensen het nou niet weten. Wij hebben toen een podcast opgenomen bij Wim en Dave Laan. Met Dave en Wim. En toen hebben we alle Spierdijkers die bij Edo gevoetbald hebben zo een beetje wel genoemd.
Ja, dus die daar, kan je nog even terugluisteren.
Dus daar zal die wel tussen zitten.
Hij had er eentje vergeten.
Nou, vergeten.
Ja, of niet benoemd.
Piet Schouten, ja.
Ja. Okay. Zowel Edo als Sint-Georges.
Ja.
En die wedstrijd tegen Limmen, die vond plaats op ons kakelnieuwe A-veld.
Kijk eens aan.
Heb jij
aan.
Ook al de eer gehad om het A-veld te mogen
aantreden? Nee, als senioren scheidsrechter heeft me opgevallen dat ik steeds verder het terrein wordt opgeschoven. Dus ik had het derde veld toebedeeld gekregen. Ik heb me beklaagd met een knipoog bij onze consul Albert de Dekker.
Ja.
En die het met een knipoog ook weten begroeten als het ware.
Ja, leuk.
Nou, maar ik heb nog niet op het eerste gespeeld of op het hoofdveld gespeeld nog bij Victoria op Dam. Dat is bijna gelijktijdig geopend, waar ik ook wel regelmatig een wedstrijdje mee pak.
Want je bent wekelijks aan het fluiten, Max.
1-2 wedstrijden in een weekend.
Af en toe op zaterdag ook weer bij de jeugd.
Zaterdag jeugd, soms zwaarden we regelmatig bij de VV Opperdoes. Jawel, waar hebben we het over?
Oh?
Zaterdag team van oudsher en jeugd bij Edo.
Ja.
Laatst werd ik dan een vestje getrokken door Mariette. Struik
jij
wel?
Ja.
Onder 15, hè? Heb je gefloten?
Onder 15 gefloten en zaterdag staan de meisjes onder 13.
Oh, leuk is.
Tegen VVS.
En die houden wij in de gaten, want die gaan als een jekko.
Juist, ja, je gaat goed.
Ja.
En ik zag dat die meisjes op de eerste plaats stonden van RK Edo.
Ja, klopt.
Begrijp ik. En het is een negental.
Ja, maar ze gaan met z'n 11.
Oké, ze hebben er 11 bij elkaar.
Ja.
Dat is altijd een beetje complex.
Max, dat wordt genieten geblazen, weet ik zeker. Want
klopt. Als scheidsrechter heb je namelijk het voorrecht dat je een spel van binnenuit mag meemaken.
Heel goed. Ja,
en
ook de beste plek.
En dat is eigenlijk de beste plek van het veld. Dus ik raad bij deze een stukje promotie voor het scheidsrechtersvak. Philip, ik kijk jou even rechtstreeks aan.
Oeh, ja.
Word scheidsrechter. Een split second beslissen. Je leert er elk weekend weer nieuwe woorden bij. Of combinaties van prachtige zinnen.
Nou is die vocabulaire bij Flippy al aardig verzorgd.
Dan kan je het misschien ook wel afleren of op de rem houden. Dus nou, dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk.
Maar Philip moet ook de middelcirkel uitkomen. Hè?
Ja, precies. Ja. Ik ben thuis ook vaak genoeg de scheidsrechter, hoor. Met die twee opgroeiende. Jij hebt 3 opgroeiende dames gehad natuurlijk.
Ja.
Die zijn het huis uit, begreep ik, hè?
Die zijn het huis uit. Die zijn 2 in Amsterdam. Roosnabeltje, die woont in Amsterdam. En Zwaantje, die woont in
Haarlem.
In Haarlem.
Ja,
en ze voetballen nog steeds, Zwaantje in de zaal.
Oh!
En Roos en Abeltje, die hebben een carrière achter de rug bij Buitenveldert. Een hele ambitieuze groep.
De damesclub uit Amsterdam.
En ze spelen nu bij een grote gezelligheidsvereniging, DVVA. Door vriendschap verenigd Amsterdam in Oost.
Ja, dat geloof ik. Oude Ajax-stadion.
Dat zit bij Jos.
Abeltje speelde er in het eerste.
Abeltje is een legend, hè? Ze heeft meegedaan met de Lady Legends.
Ja, zeker.
Met de nieuwjaarswedstrijd.
Ja, met de nieuwjaarswedstrijd. Ja, ze heeft nog steeds hele mooie paarsjes. En, afgelopen zondag viel mij de eer ten deel dat ik mocht assisteren als assistent scheidsrechter.
Cool.
Bij werkelijk Ajax 1, de dames van Ajax 1 tegen DVVA 1. En dat was natuurlijk op het hoogste niveau van de amateurs.
Amateurtak, ja.
Amateurtak. De Ajax is een amateurtak aan het ontwikkelen. En ze moeten van onderaf beginnen. Maar het trof ook een behoorlijke tegenstand van DVVA. Alleen wat je ziet is, ze zijn zo slim bij Ajax. Elk foutje wordt genadeloos afgestraft. En daar moet je dan tegen voetballen.
Van de heren momenteel niet zeggen.
Nee.
Daar hebben we het
maar
niet over.
Dat zijn niet de amateurs.
Wel leuk.
Dat is een hele andere taak. En misschien moeten we het nu toch over die heren hebben. Stoppen met zeiken over het Ajax. Maar stoppen een stevige dosis positiviteit.
Juist.
Iedereen zeik maar. En dan heb je die Leone weer op. Ja. Op de,
ja, ze vinden het leuk.
Ze vinden het haast.
Ze vinden het leuk.
Te genieten van dat het zo slecht gaat. Maar dan denk ik, jongens, kom op. Ja, dat weten eens. We nou wel. Het is een miskleun, het is een mispeer. Uithuilen en opnieuw beginnen. Geef dus, ze een kans.
Zo is dat. Jaap, jij als Sparta-man, hoe kijk je er tegenaan?
Jaap wordt een beetje stil.
Nou ja, laat ik zeggen.
Journalist, hè?
En misschien is het wel een beetje terecht. Als je het grootste budget hebt, dan mag je meer verwachten dan wat er op dit moment gebeurt.
Ja, maar om ze dan elke week weer opnieuw te trakteren. Je kent het riedeltje, dat hoor je weer. Oké, dan gaan we weer. Het zit hem hierin, het zit hem daarin. En ze hebben zoveel miljoenen over de balk gesmeten. Is allemaal waar. Kappen ermee. Hup, stevige dot, geloof erin en gaan naar Ajax.
Zo is dat.
Mocht je luisteren, Valentijn. Maar goed, we hadden natuurlijk ook een oud veld. Daar hebben wij afscheid van genomen. En daar was de laatste wedstrijd op het A-veld, het oude A-veld, was RK Edo 5 actief.
Tegen Dynamo, een echte derby.
Ja.
Hoe moet je derby zeggen?
Derby.
Ja.
Daar werd het laatste doelpunt van dat veld op dat veld gemaakt.
En 1-0 werd de wedstrijd.
Ja. En hij pakte hem af en schoot hem erin.
Hoppa.
En we hebben daar een prijsvraag over bedacht, want we waren op zoek naar die naam. Wie was de doelpuntmaker van die wedstrijd?
De laatste doelpuntmaker op het oude kunstgrasveld. En we hadden hem opengesteld,
ja.
Maar daar kwam één verkeerd antwoord op. En toen hebben we hem...
En uiteraard een goeie van degene aan wie ik het vroeg. Wie was het eigenlijk? Dus uiteindelijk gewoon een goede inzending natuurlijk.
Maar goed, we hebben er een multiple choice van gemaakt.
Ja.
En die online gezet. En de multiple choice was het A, Dylan Schilder.
Die we natuurlijk allemaal kennen van Lang Leven de Liefde.
Precies, Dylan. Die Dylan. B, Gianni Nanholi, hoe heet die? Nanholi?
Gianni.
Gianni, nou ja, die. C, JJ Bierhaler, die hier om de hoek heeft gewoond.
Ja.
En D, Jordi Piet. En nou, diverse antwoorden. Maar er kwamen drie goede antwoorden
toch nog
binnen. Ja. Levi Pater.
Hey.
Kees Heemskerk.
Kees?
En
Clarence.
Clarence Bos. Maar Clarence die zei, dat is Jordi Ruiter natuurlijk.
Ja.
Dus ik denk, ja, is het nou Jordi Piet, is het nou Jordi Ruiter? Dus ik ging het even aan Jordi vragen. Maar officieel heet hij Jordi Piet. Maar op Facebook heet hij Jordi Ruiter.
Oké.
Maar op LinkedIn Jordi Piet. Dus ja, zeg het maar. We rekenen hem ook goed. Ja.
Zijn vader heet ook Piet?
Je hebt wel een artiest. Volgens mij komt hij uit het zuiden van het land. En die heet Ruiter Piet. Ja. Dat was leuke muziek trouwens. Moet je maar eens opzoeken. Ruiter Piet.
En vroeger een kanarie, hè? Ook Piet Piet.
Maar ja, we hebben dus drie goede antwoorden. Kop
ja,
of munt.
En natuurlijk Ryan, hè, als degene die mij...
Die doet mee met de loting?
Oh. Ja, denk ik wel. Nou, dan hebben we er vier.
Dan hebben we er vier, hoe doen we dat?
Twee keer kop of munt.
Heb jij, ja. Ja, heb jij geld bij je?
Ja hoor.
Dat is ook voor het eerst. Hè?
Jongen, jongen.
Dit goed. Is altijd een heel spannend momentje in onze podcast,
maar laten we zeggen...
Ik begrijp het.
De K-klank, Clarence en Kees... Kop,
ja.
Is dat wat?
Ja.
En of wat hadden we? Ryan en...
De muntkant is voor Ryan,
Ryan
en Levi.
Clarence. Levi. Nee, de KK.
Oh, Clarence.
KKK. De K3, zeg maar, voordat je KKK hier anders gaat opvatten. Niks met de koekoekslijn te maken. Oh. Kees, Clarence, Kop. Ja. Levi, Ryan, munt. Nou, daar gaan we.
Oh,
ja, rommel door de huiskamer. Ja,
het is munt.
Het is munt geworden.
Is munt.
Dus dat is Kees, of dat is Levi, Ryan. Nou, dan gaan we nu voor Levi, Kop, Ryan, munt.
Heb jij een tos munt, Max?
Ik heb mijn bril niet op.
Ja, die heb ik.
Weer munt.
Weer munt. Zit er wel een kop op? Nee, het is kop. Nee hoor. Het is kop. Sorry. Wat zei ik? Levi Kop, Ryan Munt. Ja, dan is het Levi Pater die
Levi
er met de worst vandoor gaat.
Die gaan wij feliciteren met een overheerlijke Netflix rookworst.
Kijk.
Ja,
Levi,
kijk.
Gefeliciteerd.
Kunnen we mooi meenemen.
Komen we weer bij langs.
Ja.
Gezellig. Oké, nou dan gaan wij natuurlijk gewoon weer even onze aandacht op ja. Max richten. Want geboren getogen in Limmen.
Geboren en getogen in Limmen, ja. En, vlak onder de kerktoren van de Cornelius.
Oké.
Ja, aan de kerkweg.
Ja.
Ja, nog geen 100 meter afstand.
En toen?
En toen?
Was je al een voetballer?
Nee, in Limmen niet, want mijn vader had daar een rijwielzaak. En toen de tijd ook met radiootjes, wasmachientjes en naaimachines. En het was een technische man. Alleen hij verkocht gazellen fietsen. En die fietsen waren zo verschrikkelijk goed dat op een gegeven moment was het dorp voorzien van rijwielen en gazellen fietsen. Die gingen gewoon niet kapot. Dus ja, dan kwamen ze voor een schroefje en een moertje met een gezin van om daar een gezin van 9 kinderen van te onderhouden. Want we zijn uiteindelijk allemaal geboren in Limmen. En dat was een hele klus. Toen is hij uiteindelijk daar, zijn ze vertrokken, zijn het hele gezin, naar Beemster.
Nou
ja. Ja, dus we gingen van het zand naar de klei.
Ja.
En dat was voor mijn oudere zussen natuurlijk een hele bizarre overgang, want die waren al 10-11 jaar.
Ja.
En, maar ja, zo was dat toen in die tijd. Moeder volgde en vader die wilde vrij wonen, buiten. Dat is hem gelukt.
Ja.
En dat was West-Beemster, hè?
Dat was Oost-Beemster.
Oost-Beemster.
Vlak bij Hoogbrede, dat is een buurtschap.
Oh, daar.
En iets verderop was Oosthuizen. Ja. Dat is een dichtbijzijnde plaats. Ja, aan een dijk. Dus ik kijk altijd een beetje zo vanuit de hoogte, want ik moest altijd ook een beetje naar die dijk kijken vanuit de brede kant.
Hoogbrede, ja.
Ja, dus ik ben eigenlijk geboren in Limmen, maar getogen in voor een groot gedeelte in tussen de boeren van Beemster.
Ja, cool.
En bij de kloosterzusters des Franciscanessen in West-Beemster op school, lagere school gelopen. Want we hadden een schooltje in Obrede op de om de hoek van de brug eigenlijk, 300 meter afstand. Maar
katholiek.
En dus we werden opgehaald met z'n allen in de Hortsik van Jonk.
Hortsik.
De Hortsik, zo heette dat toen de tijd. Ja. De busjes werden helemaal opgehaald vanuit het Verre Warder. Woonde een familie Koopman, heel veel tweelingen. Gezin van 16 kinderen, geloof ik.
Oh.
Die werden allemaal opgehaald naar de West-Beemster. Vervoerd en 's middags weer terug.
Nou.
Bij de kerkhaan.
Naar de kerkhaan. Daar, ja. daar stopten alle bussen.
Ja.
En er stonden de nonnen in het gelid, want het eerste wat gebeuren moest, dat was in de kerk.
Hoppa.
Dus we werden eerst toch even voorzien van geestelijk voedsel voordat we de klas ingingen.
Oh.
En er was geen ontsnappen mogelijk, want die nonnen, hoe ze het voor elkaar kregen, dat weet ik nog steeds niet. Maar ze stonden overal. Dus als je er vandoor wilde glip, hadden ze je al te pakken voordat je er erg in had.
Was jij een deugniet, Max?
Nou, ik heb daar heel goed met mijn armen over elkaar leren zitten. Want dat was toen het type onderwijs. Klassikaal, 40, 45 in de klas met boerenjongens uit de Beemster. En boerenmeisjes. En dat was de orde moest met hand in hand worden gehandhaafd. Dus stil. Ik heb wel eens een pleister op mijn mond geplakt gekregen of dat soort dingen. Maar ja, voor de rest viel dat natuurlijk wel mee. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje. En dat is onderwijs, dat is niet meer van deze tijd.
Nee.
Dat is echt stampen. Overal hoorde je de tafels door de gangen hardop genoemd worden. En
Ben je wel eens terug geweest?
Ik kom jaarlijks terug, want de bijenvereniging Beemster en Omstreken organiseert jaarlijks op 4 mei, de eerste zaterdag, zit er weer aan te komen, een bijenmarkt. Ik ben imker. Ja. Een bijenmarkt op het terrein van de kerkhaan, tussen de kerk en de kerkhaan.
Ja, en daarachter zit natuurlijk WBSV.
En daarachter zitten de Wilde Boerenschoppen Vuilvereniging. Ja. Werden ze altijd genoemd.
Toevallig was ik er laatst.
Ja.
Ja. Ja. En nu hebben we ook gewoon kunstgras.
Ja,
maar dat is 10 jaar terug al.
Ja, vind ik knap. Nou, het zag er netjes uit, hoor.
Ziet er keurig uit. Echt prima vereniging.
In 2014 heb ik daar voor het laatst gevoetbald, ik weet zeker.
Ja,
dan botste Jeroen Braas tegen de paal.
Zo.
Oh.
En?
Okay. Nou, het was hier een tijdje geblesseerd.
Ja.
Ze hadden altijd een goede dames elftal. Ja.
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 En Max, was jij al snel aan het voetballen?
Nee. Ik ben in dat opzicht een laadbloeier. Mijn jongere broer, Jan Pieter, dat was een heel leuk voetbaltje. En die ging voetballen bij de Kraaien in Oosthuizen.
Ja, mooi.
En toen, dat was de VV Oosthuizen. En zwart-wit. En uiteindelijk is mijn oudere broer Doris is daar ook naartoe gegaan. Maar dat was voor een blauwe maandag, zoals dat bij mijn oudere broer met veel dingen het geval was. En uiteindelijk ben ik toen aan de kant eens een keer een wedstrijd wezen kijken van mijn frivol spelende jongere broer, die overal doorheen dartelde. En toen werd het, en zo gaat dat dan tegenwoordig, of toen de tijd zo vaak van, god joh, wie ben jij? En heb je ook niet zin om mee te doen? En ik was tegen, ik denk dat ik zei, ja, ik reed op een brommertje, ik was 16 jaar. En toen werd ik ingedeeld bij een drankelftal, het vierde team van Oosterhuizen.
Op je 16e?
Op mijn 16e. Het vierde team met legendarische trainingsavonden tot diep in de nacht.
Ja.
Ja, en dat was nog op het oude veld, aan het tijdje van het westeinde. Eén voetbalveld, een houten keet was de kantine. Maar ja, ik begin al een beetje als een oude man te praten. Want er liggen natuurlijk ook al heel veel jaren achter me. Maar goed, die carrière bij de Kraai heeft niet zo gek lang geduurd. Ik ging toen in militaire dienst. En ik heb nog met een andere jongen vanuit Utrecht was ik gelegerd. In het militair hospitaal Oog in Al. En toen werden we onze trainingen notabene vergoed de reiskosten. Dus we trainen wekelijks 1 of 2 keer omdat we in de selectie zaten. En daarna ben ik in het ziekenhuis gaan werken in Purmerend. Als in de verpleegkundige opleiding. En toen sloot ik me aan bij de ziekenhuisvoetbalteams. Waar we een hele intensieve competitie altijd zomersdag hadden. Op het voetbalveld in Middenbeemse vaak. En daar speelden niet alleen verpleegkundigen of jongens uit de keuken. Maar ook de artsen speelden mee.
Oké.
Ik herinner me nog altijd een internist, dokter Luursema, Jan Luursema. Hij woonde in Middelie, maar Jan die had suikerziekte en die liep altijd. Maar hij vond het voetballen altijd zo verschrikkelijk leuk om te doen. Hij was niet van het veld en die liep altijd met een banaan in zijn hand te voetballen. Dat als hij een beetje een flauwte kreeg, dan nam je een hap van die banaan.
Vergeet je nooit.
Dat vergeet je nooit meer. Maar dat waren competities tegen het streekziekenhuis in Horen, het Sint-Jans ziekenhuis, het Stadsziekenhuis Purmerend, Sam ziekenhuis Amsterdam-Noord.
Hey, ben je geboren, hè?
De heel, ja. Purmerend.
En Sam.
Ja.
Ben ik geboren?
Al die ziekenhuizen, daar hadden we een hele mooie competitie. En ook redelijk voetbal.
Ja.
Ja. Het ging voor de rest nergens om. Het ging om de eer van de gewone wedstrijd.
Ja, leuk, gezellig.
En daarna met elkaar en culturele uitwisseling.
Ja. En toen ontmoette jij de liefde van je leven?
Ja, want in datzelfde ziekenhuis in Purmerend, het katholieke Litwine ziekenhuis, liep je een heel mooi zustertje rond. En prachtige tijd. En ik vroeg aan een collega van wie is dat? Dat is zuster Koning. Zuster Koning, dat is heette Margret. En die heb ik toen op een zaterdagmiddag uitgevraagd. De Koemark was toen een levendig uitgaanscentrum daar in Purmerend. Ja. Naar de doelen in Purmerend. En ja, er was niet zoveel dat weekend te doen. En alleen, wie traadde daarop? De George Baker Selection. Oerna Paloma Blanca. En Margret die had...
Fly away my little Paraguayo.
Had een verschrikkelijk hekel aan die band. Maar ze is toch meegegaan. Ze heeft het een half uur volgehouden. En toen was het tijd om ergens anders naartoe te gaan.
Okay.
Maar ze bleef wel bij jou.
Ja. Yeah.
Hey.
En daarna werden het fietstochten naar Volendam. Margret is een echte fietser, dus fietsten naar Volendam, naar de dijk. Cool. De weekenden.
Ja.
Ja, prachtig.
En toen verkering.
Ja.
Een huis. Zijn jullie meteen al in de Goor Avoren gaan wonen? Waar zijn de meiden geboren?
We zijn eerst gaan wonen in Horen. Margret woonde daar al op een etage. Laat ik het eerst zeggen, in het ziekenhuis hadden we eerst nog een woonbootje gekocht aan de Oostdijk in Beemster, vlak onder Purmerend. Maar dat waren illegale boten. Maar dat maakt niet uit, ik kocht een bootje. Ik had voor mijn bolle geld bij Arie Bos, had ik pittig geld. Arie, hier
ja.
Pluim omhoog, geen kwaad woord over Arie.
Zeker niet.
Want dat is een van mijn eerste baas geweest en onlangs ook nog de overleden Brun de Jong.
Ja.
Daar heb ik met bolle geld me toch wel aardig wat bijgespaard.
En daar is niet meer groot geworden, ja.
Nou, ik wel.
En dat geld wat ik toen verdiend heb, daar hebben we toen onder andere, Margret had ook wel wat, maar wat minder, hebben we toen een woonbootje gekocht in de Zuidoost. Alleen, dat was op een trieste dag in het voorjaar, stak Margret de kachel aan. Het was een oliekachel. En ze was vergeten om hem aan te steken en de olie droop er een beetje overuit. Daar toch een lucifer erbij. Toen vloog het hele bootje in de hens. En dat was ook tevens het einde. Toen zijn we naar Horen gegaan. Ja. Margret gewoond. Ik zat toen in militaire dienst. En uiteindelijk dat ik afzwaaide uit de militaire dienst. Toen gingen we wonen in de Korte Achterstraat boven de motorenzaak van Driesveld. En daarnaast was de seksshop. En dus dat kon je. Het was een hele mooie tijd in Horen. Ja, toen was het op een gegeven moment ook wat vastigheid. En ik werkte inmiddels op de stichting Duinenbos in Castricum, in de psychiatrie, waar ik mijn B-opleiding haalde. En later als groepstherapeut ging werken. En toen hebben we ons in laten schrijven voor een huis in Horen. Kon er eentje krijgen aan de Kleine Oost. En een huis ook hier in Avenhoorn werd een huis opgeleverd aan de Wieken.
Okay.
Nou werd de bouw in Horen stopgezet. Vanwege vermeende aardgas, of dat was stond op het terrein van vlakbij gasfabrieken, dat zou vervuild zijn met de Pax. En toen zijn we uiteindelijk hebben we gekozen voor Avenhoorn, dus in begin jaren 80 waren wij hier aan de weekend te wonen.
En was dat een cultuurshock?
Nee, want ik kom van het platteland. En ik moet zeggen, ik kom uit Beemster en ik heb niks tegen Beemsterlingen. Ik moet altijd een beetje op mijn woorden letten. Maar dat is een hele andere mentaliteit dan de West-Friese. Op het moment als je de Beemsterbrug overgaat, kom je in een andere wereld terecht, zeg ik altijd maar. En ik heb natuurlijk buitengewoon getroffen met mijn schoonouders, met vader Arie en moeder Siel.
Ja.
Goeie mensen met de kwinkslag en de humor en de gemoedelijkheid van het West-Friese. Hier, dat sprak mij bijzonder aan. En dat je weer... Want ik kwam natuurlijk van een dorp en dan zaten we daar in zo'n negoerijder afgesloten in de Beemster. Dus ik kon me hier wel vinden, laat ik het zo zeggen, hier in Avenhoorn. Dat was eigenlijk een soort thuiskomen, als het ware.
En je dochters zijn hier geboren?
Alle drie de dochters zijn aan de Wieken geboren.
Oh, okay.
En uiteindelijk werd dat huis te klein. En Margret was er niet zo van de koop voor dat soort beslissingen. Maar ik zeg, joh, we komen klem te zitten met drie meiden tussen de deurstijlen hier. Dus we moeten wat. En we hadden een Annette Pater. Die werkte toen bij het gemeentehuis. En die attendeerde ons op de mogelijkheden van de nieuwbouw hier in deze wijk.
Ja.
En toen stonden we eerst ingeschreven voor een andere woning. En uiteindelijk kwam deze vrij. En toen hebben we toegehapt. Dus hier zijn de meiden grootgebracht.
Mooi.
En ik was blij met meiden. Want ik dacht van, weet je wat het leuke ervan is? Ik hoef niet naar het voetbalveld meer. Maar wat gebeurde er? Ze gingen alle drie volle bak op voetbal.
Alle drie?
Alle drie. En Abeltje als eerste.
Ja. Ja.
Die heeft me aan de hand meegenomen. Ik zeg, wil je niet naar Kwiek? Nee, was geen sprake van. Niet om de mensen van Kwiek, maar de vriendinnen gingen allemaal naar Edo.
Ja.
Dus ja, nou, daar kan je gewoon niet tegenop.
Nee.
Dat is de keuze snel gemaakt.
En in haar kielzog, Roos.
Roos, ja, en Zwaantje. Ja, ze hebben nog tijden met hetzelfde team gevoetbald in het tweede team van RK Edo. Toen was Fausie nog trainer van de eerste. En toen waren er ook nog wel wat spelers van buitenaf die meespeelden.
Halverwege 2005, 2006, 2004.
Ja, een beetje in die periode. De tweede werd toen kampioen. Esther Koning, legendarische Esther Koning, maakte het winnende doelpunt. En ik mocht die wedstrijd fluiten van Kees van Langen.
En die woonde een paar huizen verderop natuurlijk.
Ja, ja, toen. Ja, ja, ja.
Nou raak je natuurlijk toch ook een beetje de kern van jouw activiteiten bij onze club. Want je zegt het eigenlijk al, ik floot die wedstrijd. Dus jij bent gaan fluiten.
Ja. Scheidsrechter Staartmans.
Ja.
Ja, ja.
Wie heeft die naam bedacht? Heb je dat zelf bedacht? Of zeiden mensen dat tegen?
Geen idee.
Maar je hebt het zelf?
Ik heb geen idee. Ik had toen wel een staart en dat in de Wieringen meer mijn werkgebied en op Wieringen Texel noemden ze die kerel met die staart moet je hebben.
Oh.
En dat was wel duidelijk, maar goed, op een gegeven moment... Nee, ik ben gaan fluiten. Hoe is dat nou gekomen? Dat is wel een leuk verhaal, want je had natuurlijk daar allemaal bij RK Edo... werd ik aan de hand van Abeltje meegenomen. Van pap, en hier is dit, en pap, en hier is dat, en dit is de kantine. En ik kwam in de kantine en er komt een man op me af. En die begon zo een praatje zo uit de losse pols. En dat was niemand minder dan onze legendarische Bertus Braas. Goed. En wat ik eventueel voor de vereniging zou kunnen betekenen. Hij stond daarvoor met zijn pet op te zwaaien om het parkeren in goede banen te leiden. En ik zeg, nou, waar heeft u behoefte aan?
Ja.
En kleine trekken noemde hij. En het andere gebruikelijk kantinediensten, kleedkamer schoonmaken op maandag. En hij zegt, maar eigenlijk, dat zou je wel niet willen. Waar we eigenlijk een grote behoefte aan hebben, dat is aan scheidsrechters. Ik zeg, heb je een fluit? En die, ja. die had hij.
Ja, en je gewoon Zoutveld op.
En zo kwam ik in contact met Kees Verlangen, die toen elk weekend liep te slepen langs de velden om de scheidsrechters weer. Want er waren toen de tijd ook een hoop seniorenteams. Ik meen wel een stuk of 8 teams senioren van de scheidsrechter moesten worden voorzien.
Ik weet er wel van 10 hoor.
Ja, dat was geen makkelijke klus. Dus ja, zodoende ben ik gaan fluiten. Maar ik had wel het voorwerp, ik wil wel een cursus doen. Nou, dat duurde dan wel een poosje voordat het zo was. Maar uiteindelijk in 2006 ben ik de cursus gaan volgen. De basisopleiding scheidsrechter.
Ja. Bos.
De Bos.
Leuk.
Ja. Ja.
Zodoende.
In Bovenkarspel, bij KGB werd die georganiseerd. Nou, dat was een hartstikke leuke opleiding. En achteraf dacht ik had het veel eerder moeten doen.
Ja.
Maar ja, dat is met veel dingen zo in het leven.
Ja,
zeker. Zo gaat dat.
Ja.
Ja, dus zo ben ik een beetje erin gerold eigenlijk.
Ja, en uiteindelijk ook.
Dankzij dochter Abeltje.
Ja.
Want anders was ik nooit op het voetbalveld terechtgekomen.
Nee.
Nee.
Dus, en toen heb jij die kar getrokken als coördinator, opleider, jeugd, senioren...
Ja, nou ja, Kees die had...
Werven, Kees trainen.
Had, Kees Verlangen, Kees had het na jarenlange inzet had hij het ook wel een beetje gehad. En toen werd ik al heel snel gevraagd om de coördinatie van de scheidsrechters gebeuren bij RK Edo ter hand te nemen. Ik wist niet waar ik aan begon, maar goed. Nou, ik zeg, ik wil het wel proberen. En ik heb toen ook regioavonden bezocht. En ja, weet je, het probleem wat dan altijd is op het moment als je een slimme vraag stelt of het hoeft niet eens slim te zijn... Dan val je op en toen werd ik door een Rob Zegeman, oud hoofdklasse scheidsrechter Rob, gevraagd om ook actief te zijn in de regiocoördinatie scheidsrechters. De KVB, toen nog huizend aan de Riekerhaven in Amsterdam, wilde dus dat coördinatoren aanstellen per regio die de clubs konden voorzien bij het opstellen of het oprichten van scheidsrechterskorpsen. Zodat scheidsrechters, die in veel gevallen toch wel een beetje erbij hingen, meer gezicht zouden krijgen. En zo is het gebeurd. Dus ik was en bij Edo en ook in de regio.
Ja.
En toen hebben we het gepresteerd in een x-aantal jaren tijd om hier in West-Friesland, het is ook een mooi gebied hoor, West-Friesland, 2000 scheidsrechters, jeugdscheidsrechters op te leiden. Bij de verschillende clubs waren de tussenpersonen. Later is Ed Bobeldijk van Mokker nog bijgekomen. En we hebben de Johan Cruijff Foundation voorzien van scheidsrechters. Bert Meerveld is daar onder andere altijd heel actief bij betrokken geweest. Dus het was een landelijke bekendheid hoe dat ging hier in West-Friesland. En dat was niet alleen mijn verdienste hoor. Maar ik had de pers en Rob had de contacten met de scheidsrechters en de clubs. Dus dat was een beetje de verdeling. Ja.
En dat heb je uiteindelijk overgedragen aan kleine Max.
Was grappig, want Max was een van mijn eerste cursisten bij Oosthuizen. Daar hadden we een regio scheidsrechters gebeuren van clubs uit Kwaadijk kwamen jongens. En ook een groep van RK Edo kwam er. En daar zat een hele slimme jongen bij. En dat was onze Max.
Ja, cool.
Max Junior.
Ja. En Max Junior werd hij inderdaad genoemd. Ja, en jij dus automatisch Max Senior.
Ja, de oude Max.
Ja, de oude Max.
De oude Max met vader Dirk, die reed. En die had een autootje vol. En dat was een hartstikke leuke cursus van 2
jaar. Ze later nog een omroep naar oude Max vernoemd, hè?
Ja. En dat was een hele leuke cursus van 2 avondjes. Maar dat gaf sowieso al een leuke vermenging tussen de verenigingen. En het was natuurlijk ook wel, weet je, die jongens die kregen een opleiding en ze kregen een rode en gele kaart en een fluit van de KVB en van prominenten werden ze toegesproken. Dus ze kregen ook een gezicht, dus
Nou, en we hebben toen in die tijd echt wel heel veel scheidsrechters mogen opleiden. En die hebben dat ook nog, ook voor Steven Stroet en volgens mij ook voor Bob, heb je nog ondersteund hè, in het trainen van jeugdscheidsrechters. Want dan kwam je aan en had je je tas mee. En dan gingen die jochies ging je uitleggen wat jij allemaal in je tas had. En haalde je schoen haalde je eruit. En je haalde
alles
je...
in, al die kopjes eromheen.
Ja, precies.
Dat zit er allemaal in de tas.
Door weer en wind met die kleintjes. Of die kleintjes. De jeugdscheidsrechters toen het veld op. En ze coachen en trainen.
Ja.
En toen kregen we de spelbegeleider.
Ja.
En toen hoefde het eigenlijk allemaal niet meer. En,
dat was jaren later.
Bij de jongste jeugd, hè?
Vele jaren later, ja.
Dus ja, dat is nu ook, denk ik, met Mariette en Rick Bol in hele goede handen.
Ja.
Dus hartstikke goed. En ja, daarom ben jij natuurlijk binnen RKE een graag geziene gast.
Kijk eens aan.
En denk ik ook nog als schrijver. Want als jij je mond dichtgeplakt krijgt op school, dan heb je natuurlijk altijd nog de pen. En die heb je ter hand genomen. Je bent gaan schrijven onder een pseudoniem. Ja. De Eendracht. Dat was toen echt een fantastisch orgaan binnen onze club. In de jaren 90, denk ik dat het was.
Ja, begin jaren 2000.
De vrije journalist waar we het over hebben is vooral jaren 2012, denk ik, 2000, tot het stopte.
Ja.
En je ging lekker scherp schrijven.
Nou.
En dat werd, denk ik, enorm gewaardeerd door de mensen die het niet betrof. En de mensen die het betrof, die hadden misschien af en toe wel eens...
Ja, of juist heel leuk.
Ja,
ja, dat is,
ik vond het heel leuk, hoor. Als Max het mij sowieso even noemde tussendoor.
Ja, nou ja,
is niet vaak gebeurd, maar zo af en toe.
Nee, weet je, dat is, ik heb de theaterschool gehad. Dat is nog niet genoemd, maar daar heb ik eigenlijk... Ik heb de kloosterzusters, wat ik al bij de inleiding vertelde... Bij de kloosterzusters in West-Beemster heb ik leren schrijven. Met de D'tjes en de T'tjes, maar het echte... Echte vrije schrijven, dat heb ik geleerd op de theaterschool in Utrecht, waar ik een opleiding volgde voor docent dramatische expressie. En toen kreeg ik les van noten van grootheden als ex-Donkey Shocking leden van George Groot en zijn vrouw Anke. En die hebben mij onbevangen leren schrijven. Je begint aan een zin zonder na te denken wat je wilt schrijven. Maar wel gericht. Het is aan je tante of aan je oom of waar het dan ook voor gaat. En soms komt die pen tevoorschijn en dat toeval trof het. Dat is niet bedacht, maar het personage vrije journalist is toen de tijd zomaar spontaan ontstaan. Ja. Moet een naam hebben. En vanuit die gedachte, vanuit dat figuur, eigenlijk een bedacht fictief figuur, ben ik gaan schrijven. En zoals heel veel dingen, ja, je vliegt wel eens uit de bocht. Maar het was de bedoeling om het bed op een plezierige manier op te schudden. Om het raam weer open te zetten, frisse wind er doorheen te halen. En uiteindelijk ook voor de leerlingen en de vermaken.
Ja, nee, daar gaat het natuurlijk ook over.
En dat een vrije journalist wel eens uit de bocht vloog. Ja, dat is me ook wel dunnetjes teruggegeven, hoor. Ik bedoel, dat is ook zo. Uiteindelijk kwam het personage in de knel, omdat ik het niet meer kon verenigen met het regiocoördinatorschap van de KNVB hier in West-Friesland.
Maar ik weet ook nog dat het wel eens een jaargang van de Eendracht wat stilletjes was rond de vrije journalist, omdat je dan een regiedebuut maakte of zo met het toneel ergens.
Kan ja, nou, dat schuurde we lekker tegen elkaar aan. Ik ben natuurlijk op die theaterschool geweest. Ik zou docent dramatische expressie worden, maar dat lag niet. Ik ging regisseren in die klas en dat was natuurlijk een heel ander vak. Dus toen ben ik theaters gaan regisseren, eerst plaatselijke toneelverenigingen. Maar ik heb iets met muziek. Ik wilde er muziek bij hebben. Dus dat deed ik dan. Maar dat was zo minimaal bij de lokale verenigingen.
Daarom ben je natuurlijk gaan fluiten. Vanwege die muziek.
Ja. Nou, ja, wie weet. Wie weet. Ja, ga ik er eens over nadenken, Jaap. Nee. Toen, wat was ik nou? Bij het theater. En toen werd ik uiteindelijk een keer op een avond uitgenodigd door musicalvereniging in Howard. Hele ambitieuze vereniging. En daar heb ik mijn eerste musical geregisseerd, Anne Tefka. Grote, prachtige musicals. En ik ben toen na 4 jaar een overstap gemaakt naar musicalvereniging in Zwaag. Nou, jullie kennen Zwaag, West-Friese, grote carnavalsvereniging, optocht. Ergens streberige gemeenschap. En die wilde van operettevereniging een transformatie maken naar de musicalvereniging. En dat heb ik gedaan.
Oh.
Daar heb ik ze bij geholpen.
Ja.
Met prachtige producties als De Jantjes, ook weer Anne Tefka. En een hele goede groep van zangers ook. De uitbater toen de tijd van Noord-Beemster, hoe heet die? André Vloeiberg was een van de topspelers daar.
Ja. Oh, ja. Kijk eens. Hey. Ja. Veelzijdige man.
Ja. Ja, maar het komt op je pad.
Het komt op je pad.
En ik ben niet iemand, ik wil dat tot het einde de dagen blijven doen. En dan langzamerhand wegsukkelen. Op een gegeven moment stopt de droogte het op. Ja, dan ga je weer
komt er wel weer wat anders op je pad.
En ik heb even nog een vraagje tussendoor, Max. We gaan even terug naar het scheidsrechter. Hè?
Ja.
Is er wel eens een wedstrijd die je hebt moeten staken?
Nou, dan moet ik diep nadenken.
Ik zie het.
Ik
krijg de grijze haren van.
Dat is dan misschien een leuke, want...
misschien heb jij een voorbeeld.
Daar heb ik wel een tikkie terug over.
Een wedstrijd moeten staken.
Ja, jij hebt ooit een stukje geschreven onder pseudoniem De Vrije Journalist. En die wilde ik als tikkie terug even,
gaan we nu even luisteren,
laten horen.
Ja, kom maar op.
Komt-ie.
Een tikkie terug.
Ja. Onfortuinlijke David Pennekamp breekt been na sublieme actie. Het geluid van een plotseling lekkende fietsband is herkenbaar voor iedereen, maar niet te beschrijven is het geluid van krakend bot. In de sportief verlopende bekerwedstrijd RKE Edo A2 tegen Westfrisia A2 slaat voor de enthousiaste RKE Edo juniorspeler David Pennekamp het noodlot toe. Bij een achterstand van 0-3 tegen het hoger geclasseerde en beter combinerende elftal van Westfrisia krijgt David, getart door de snel opgelopen achterstand, de bal toegespeeld. Listig weet hij twee Frisia-verdedigers te omzeilen om tamelijk plotseling oog in oog met de keeper te komen te staan. Een doelrijpe kans ontwaakt, in feite na een sublieme actie, maar de botsing met de uitkomende keeper van de Enkhuizer juniorenploeg is onvermijdelijk. De door David met rechts geschoten bal scheert nipt langs de doelpaal, vergezeld met ijselijke pijnkreten. Foute boel. Van alle kanten komt op aangeven van scheidsrechter Nuyens de hulp aangesneld. Er is geen onderscheid meer. Iedereen steekt de gebroken David de helpende hand toe. Niemand is meer tegenstander en een serene rust breekt aan totdat de ambulance dwars over het veld rijdt. Een krappe week later ligt David op de bank in zijn vertrouwde geboortehuis nabij het RKE Edo Sportpark. Hij is al enigszins bekomen van de schrik en vertelt openhartig over de ongelukkige gebeurtenis en over zijn leven. Twee kleine littekens markeren de plaats waar de Westfries gasthuis orthopeed de roestvrije pen in zijn rechterbeen heeft geslagen. David heeft er niets van gemerkt. Hij koos voor complete narcose en een dag later is hij weer thuis. Zijn vader grapt: je wordt tegenwoordig het ziekenhuis ingeschopt en zo snel mogelijk weer uitgetrapt. Kort na de thuiskomst wordt hij afgeleid door de enorme rookontwikkeling van de diep dramatische brand bij Pronk Bloembollen, welke zich afspeelt in het front van zijn ouderlijk huis. Het klinkt raar, maar voor David brengt de immense brand enige afleiding bij zijn persoonlijke en uiterst pijnlijke tragedie. David is 17 jaar en middelste uit een gezin van 3 kinderen. Moeder Gerda komt uit Ossem en zijn vader is geboren in de beruchte Simon Koopmanstraat te Wervershoofd. De Praatstraat, waar de spraakwatervaljournalist Theo Komen ooit woonde, zelfs zijn buurjongen was. Vader lijkt van datzelfde praatvirus te zijn overgoten. Als ex-marathonschaatsenrijder brak hij ooit zelf zijn been, al weet hij niet meer welk been dat was. Krantenknipsels en foto's dwarrelen uit zijn haastig geopende terugblikboek over zijn sportieve schaatscarrière om dat te achterhalen. David vervolgt: na de lagere school ging ik naar het VMBO op de Werenfriedes in Horen. Nu zit ik op het Horizon College en leer het vak van banketbakker. Op zaterdag werk ik bij de bekende bakkerij van Peter Koning, hier vlakbij. Ik heb het erg naar mijn zin en leer daar heel veel. Vanaf mijn 7e ben ik bij Edo gaan voetballen en heb alle 11 doorlopen. Nu speel ik samen met mijn oudere broer Tobias in de A2. Voetballen is vanzelf mijn grootste hobby. Trots vertelt David dat ook zijn jongere zus Dominique bij RKE Edo speelt. Haast met dierlijk instinct ligt David roerloos voor het doel van de tegenstander, gesteund door niemand minder dan fysiotherapeute Marianne Antonissen, de trainersvrouw. Ook van West-Frisia-zijde wordt volop bijstand geholpen. Een supportersvrouw, die naar later blijkt werkzaam te zijn in het West-Fries gasthuis, vormt samen met onze Edo-fysiotherapeuten een topteam waar de professionele voetbalwereld een voorbeeld aan kan nemen. David geeft geen krip meer. Dekens worden in allerijl aangesleept en er valt een serene rust over het voetbalveld op deze prachtige nazomerdag. De zwaar aangeslagen keeper van West-Frisia wordt, al grijpend naar zijn hoofd, op waardige wijze begeleid door zijn coach. Trainer Bob Antonissen moest even slikken. Zag direct dat het hartstikke mis was. Zag zijn eigen film weer draaien. Het scenario van zijn eigen beenbreuk. Hij weet als geen ander dat er nog een lange weg te gaan is voor David. Trainer Antonissen stapt er snel overheen en helpt zijn manschappen naar de kleedkamer. Informeert snel de jeugdvoorzitter en laat de ouders van David oproepen. Koelbloedig optreden is de junior trainer wel toevertrouwd. Wie herinnert zich niet zijn doortastend optreden bij het diep dramatisch overlijden van spelersmoeder Margot Loos? Als eenmaal de ambulance verschijnt, presteert David het zelf op de brancard te stappen. Over dapperheid gesproken. Het is zo raar, vrijwel altijd ben ik bij wedstrijden van mijn drie voetballers. Uitgerekend, nu waren wij een rondje aan het fietsen en bevonden onze Schermerhoren bij de nazomerfeesten. Toen het nieuws ons eenmaal via sms bereikte, zijn we werkelijk als een speer teruggefietst om zo snel mogelijk bij David te zijn. Misschien was het wel beter dat ik er niet bij was. Ik ben blij om te horen dat hij zo goed is opgevangen. Ik had daar niets aan kunnen toevoegen. Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. Ik weet het echt niet. Je blijft toch zijn moeder. Al dus misschien wel de trouwste supporter Gerda Pennekamp. Morgen komen zijn voetbalmaten op bezoek. Ook zijn trainer is al geweest. David krijgt zelfs fysiotherapie van zijn vrouw Marianne Antonissen. De vrouw die hem zo vakkundig had bijgestaan na de fatale botsing met de West-Frisia-keeper. Jeugdvoorzitter Ted Bakker heeft zich herhaaldelijk laten horen en laten zien alsof hij wil zeggen: jou verlies ik niet uit het oog, makker. Ook van West-Frisia zijde is belangstelling getoond. De vader van de Enkhuizer keeper heeft al een paar keer gebeld. David heeft geen rancune naar wie dan ook en dat siert hem. Het kan gebeuren en iedereen treffen, al dus de nuchtere David die alweer volop kan lachen. Hoe verder? Eén ding staat voor David vast. De voetbalschoenen verdwijnen niet in een donkere kast. Daarvoor is hij te veel liefhebber van het spelletje. Aldus de vrije journalist.
Een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
tikkie terug, tikkie terug, tikkie terug.
Ja. Zo Max, nu je dat zo terugluistert, kan je daar nog wat van herinneren van die wedstrijd?
Ja, die wedstrijd, David. Ja, die wedstrijd, kijk, dat staat heel mooi omschreven natuurlijk, tot in de verste details. En, maar dan zie je ook, krijg je ook gelijk beeld bij dat voor. Ik zie het zo weer voor me. En niemand minder dan Orhan Polatje was toen in opleiding voor scheidsrechter. Die was assistent scheidsrechter. Maar die maakte dit toch als eerste mee.
Nou,
Uiteindelijk zijn er heel veel mensen hebben er geholpen. En dat is allemaal, in die zin is dat goed gegaan. Behalve voor David natuurlijk.
Maar hij voetbalt nog steeds.
En,
ja.
In Edo 4 en hij traint altijd op woensdag.
Ja, ja. En hij is banketbakker gebleven.
En nog steeds bij Koning, denk ik.
Ja, ja. Zie ik hem wel eens rijden. Ja.
We gaan hem straks weer zien bij de Koningsdag.
Nee, ik kreeg even de indruk dat ik een wedstrijd gestaakt zou hebben. Maar dit is natuurlijk een voortijdig geëindigd van omwille van een...
Niet vanwege de rellen.
Er zijn die
spreekoren. Valt in West-Friesland valt het in het algemeen wel reuze mee.
Een plastic bekertje op het veld.
Ja. De kunst van het fluiten is ook communiceren met spelers tussendoor. Je leert snel een paar namen. Je hebt al gauw in de gaten wie een raddraaier is. En laten we eerlijk wezen, jongens.
Zit je naar mij nou weer aan te
kijken? Foutloos.
Zag je dat,
foutloos fluiten bestaat niet. Nee. En foutloos voetballen al helemaal niet. Dus.
Was David toen al kebab, eigenlijk?
Ik weet niet waar het vandaan komt.
Wat had je nog meer van die bijnamen in dat team A2?
Nou, ik heb die naam wel horen roepen over het veld hoor. Maar wanneer dat was, dat is de jaartjes gaan tellen. Ik geen idee eerlijk gezegd.
Mooi hoor. Nou, mooi. Ja, ja en dit was dus twee wekelijks een rubriek in onze Eendracht.
Ja, toch wel wat jaartjes geduurd eerlijk gezegd.
Ja, hartstikke goed.
Maar goed, ik ben natuurlijk toen de tijd niet de enige schrijver geweest. Jaap, ik kijk jou even aan. Jij schreef ook. En Bram. En ik kan me goed herinneren dat de toenmalige voorzitter van Kwiek 78, Fred Feyderben, mij ook wel influisterde dat hij altijd de Eendracht las. Heel vaak de Eendracht omwille van de verhalen. En de verhalen waren niet altijd Eendracht gericht, maar die waren of RK Edo gericht. Die waren ook cluboverstijgend. Ja. En dat maakte het natuurlijk ook wel boeiend. Dus ik zou ook iedereen aanraden, joh, schrijf. Ja. Probeer te schrijven. En al is het maar een kort verslagje van een wedstrijd, er gebeurt altijd wat.
Het is een goede leerschool, dat weet ik zeker.
Ja.
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 En, ja.
En je krijgt wel eens, je deelt wel eens een schouderduw uit. En je krijgt wel eens een forse schouderduw terug. Ja. Maar die moet je incasseren, dat hoort bij het spelletje.
Ja. Ja. En bij mijn eerste club Warmunde hadden we ook zo'n clubblad. Het Warmunde Nieuws, daar werd al veel in geschreven. En toen kwam ik hier wonen en toen de Eendracht. En toen in de jaren 90 heb ik echt genoten van Veer en Veer. En van Bram en Marcel. Ja, dat was genieten. Het was echt wachten tot de Eendracht weer in de brievenbus kwam. Ja, hoor. Echt waar.
Ja, en, leuk.
Het is een mooie traditie.
En Dirk Smits, dat was mijn allereerste coach. Die zei na mijn eerste wedstrijd, Jaap, jij schrijft het stuk. Want dan kan je gelijk even voorstellen.
Ja.
Ja. Ja, en dat deed ik trouw. Dus ja, schrijven, daar word je niet slechter van, denk ik. Nee, ik raad het inderdaad iedereen.
Lezen ook niet trouwens.
Nee. Lezen zeker ook niet. Maar dat hoort een beetje bij elkaar, hè?
Ja. Goed jongens, we pakken de draad van de aflevering op.
Ik voel het laatste nieuws aankomen.
We gaan het laatste nieuws
doen. Ik hoor de tune al.
Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de grond te melden? Kom maar Bram, met het nieuws. Poppenkast. Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de Krom te melden? Kom maar Bram met het nieuws.
Ja, en we beginnen natuurlijk deze editie met een geweldig mijlpaal voor onze hoofdsponsor. Want Amarant Bakkers ontving de eervolle onderscheiding als bekroning op het werk. Ze bestaan 100 jaar dit jaar. En dat betekent dat Amarant Bakkers het predicaat koninklijk mag toevoegen aan de naam. En de koninklijke kroon mag opnemen in het logo. Ze moeten de shirtjes ook weer terug misschien, hè?
Ja, ze doorgaan wel.
Ja, en er komt een feest. Een 100-jarig bestaan feest. En dat wordt gevierd op de Krom.
Hey.
Dus dat is natuurlijk wel leuk voor medewerkers en
oud-medewerkers ook, hè?
Oh, Flip.
Ja, gelezen.
Ja, leuk.
En we zijn er geweest.
Ja.
Dat was een hele mooie avond.
We zagen ze mooi op de foto in de krant met z'n allen trots. En wij zijn als RK Edo en jongens van de gestampte podcast natuurlijk ook super trots op de boys en girls van Pater. Ja.
Zeker weten. Daar
we toch wel trots op zijn. Dan gaan we naar andere festiviteiten, want ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar bij ons begint het al aardig te borrelen en er gaat geen gesprek voorbij of het gaat over het aanstaande kermis, alweer over 3 weken. Dan is op 11 april is er in de kantine de allereerste kermisborrel van de kermis, de Goren.
Oh.
Georganiseerd door Levi en Sean. En ja, wellicht zal hij ook in de kantine gaan klinken, want we zijn verblijd door het lied van Danny en Poetang, of Don en Poetang, De Groon.
Ja.
Het is weer kermis. Ja, jongens.
Lachen, man.
Ja, ik sprak Danny afgelopen zondag. Ik zeg, ik heb hem nou een paar keer gedraaid, maar mijn hele algoritme is een beetje in de war. Want Spotify onthoudt natuurlijk al jouw gedraaide liedjes. En daar ga je natuurlijk allemaal aanbevelingen doen. Dus dank jullie wel ervoor, boys. Maar hartstikke goed. RK Edo shirt en sjaal hebben we gezien in de clip. Bij
Ludiek,
Don.
Hè? Ja, ik vind fantastisch.
In de Don Dollar Kate of zo.
Daar zit ze bij Donnie thuis. Ja,
tof. Dan. Goed. Ja, daar gaan we natuurlijk heel veel van horen. Misschien zelfs nog in deze podcast. 24 mei komt er een wijnproeverij in de kantine in samenwerking met Vos Wijnen, kan je voor opgeven. Nou, ik denk dat het altijd wel de moeite waard is om even naartoe te gaan.
Ik denk dat ik hier misschien wel naartoe ga.
Ja.
En ik misschien Max ook wel, want ik heb met Max toevallig onlangs een wijnproeverijtje bij Vos gehad.
Ja, ja.
Dat was in het kader van de...
De Club van 100.
Club van 100, ja.
Het uitstapje van daar was een grandioos festijn met allerlei ondernemers, hier plaatselijk ondernemers. Kijk je in de keuken, maar dat was ook een bijzonder kijkje, een smakelijk kijkje.
Ik vond, we kregen volgens mij 6 wijnen te proeven.
Ja.
En nou ben ik meer een bierdrinker dan een wijndrinker.
Ja.
Maar ik vond ze allemaal lekker.
Zo.
Ja. Hey, dorst.
Ze kregen allemaal 10.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het is proeven, hè. Dus je neemt slokkie en dan krijg je een hapje tussendoor voor weer wat. Maar die wijn werd door heel veel mensen gewoon weggegooid. Ik kreeg geen vol glas, maar gewoon even een bodempje.
Ja, in temmetje.
Maar ik heb alles keurig netjes opgedronken. Want ik vond het zonde. En ja. Het was lekker.
Keurig, ja. Allemaal op de fiets.
Ja.
Dat was, is misschien niet echt de bedoeling. Maar volgens mij had Jeffrey Punt, die assisteerde meneer Vos.
Ja.
En ik denk dat hij mij er ook een beetje voor over had door mijn glas elke keer een klein beetje voller te gooien. Wat ik overigens niet heel erg
vond. Maar hij deed er bij jou een beetje meer in. Omdat je moet toch met die neus kunnen ruiken, ja, in dat glas. Ja, toch? Maar met aroma.
Ja, maar dan zou mijn neus nat worden, zeg maar. Bedoel. Ja, dus dat is niet de bedoeling.
Ja, maar wat ik niet wist is dat hij ook tevens hofleverancier is van de wijn van bij Erkeno.
Ja, dat wist ik sinds kort ook.
Proefavond met heel veel vrouwelijke leden van de vereniging.
Dat is een goede dag, hè? Het
wordt een dolle boel.
Nee, maar volgens mij wordt het hartstikke leuk.
Het was hartstikke leuk.
Ik zou zeggen, vol is vol. Dus ik zou zeggen aan onze luisteraars. Van,
ja, zorg dat je erbij bent.
In de kantine.
Ja, er zijn 80, 90 leden van de Club van 100 u voorgegaan.
Ja. Zeker, maar ik neem aan dat hij wel andere wijnen meeneemt. Ja.
Nou, die smaak ben je alweer vergeten, Jaap.
Dat zeg jij.
Al dat bier tussendoor.
Nee, maar jij hebt toch ook van elke die je geproefd hebt even een flesje gekocht. Dus die smaak ben je niet.
Nou, ik zag wel mensen daar af en toe naar binnen komen met een paar pakken wijn onder.
Zullen geen namen noemen.
Even zullen niet noemen, maar... Hij blust heel wat brandjes.
Ja. En Vos Wijnen was overigens ook de balsponsor bij de wedstrijd. Niet tegen Limmen, maar
Zwanenburg,
de wedstrijd daarvoor.
Zwanenburg?
WSV.
WSV 30.
Ja. En die werd natuurlijk weer gefixt door Jan Schrekker.
Juist. Dus, hij leek ook een beetje op het typetje van Paul Hane, die dominee Gremdaad.
Ik heb nog eens in... Dat is wel... Ik zei net dat ik onder...
Hij heeft zo'n komisch gezicht, die man.
Ja, Bob
Vos. Leuke man daar. Ja.
Niet Bob Fosco, niet Bob Ros, maar het is gewoon dominee Gremdaad.
Het is waarschijnlijk dominee Gremdaad, joh. Die leven de lijf is ontdooid in de Goren.
Ik heb nog wel eens onder pseudoniem dominee Gremdaad een stukje in de Eendracht geschreven.
Ja.
Kent u die uitdrukking?
Goed. Nou ja, we hebben ook de medewerkersavond gehad, hè? Nieuwe stijl. Ik denk dat het ook succesvol is geweest in de kantine op een vrijdagavond. Best wel een hoop mensen waren er. Leuk, lekker muziekie, lekker happy, lekker drankie. Dus mooie speech van Bob ook weer en Max. Dus we hebben natuurlijk normaal gesproken de barbecue aan het einde van het seizoen. En nu is er besloten dat op een vrijdagavond te doen. Dus ik denk dat dat heel goed bevallen is. Dan hebben we natuurlijk ook... Bordsponsors weer, nieuwe. En Roskam, totaalleverancier grond, weg en waterbouw. En ook Thijs Rus heeft een bord langs het A-veld.
Ik zag hem inderdaad.
Thijs kennen we natuurlijk van het A-veld, want dat is de spits van RK Edo 1.
Je hebt een dubbele, hè? Omdat hij er zelf anders loopt hij te snel er langs.
Maar, maar die broer van hem, die is productiever momenteel.
Ja, die gaat harder dan Thijs. Maar zolang Thijs gewoon op zijn naam krijgt in de krant, dan gaat het natuurlijk wel goed. Hij staat vierde momenteel, Thijs op de topscorer.
Maar hij heeft toch nog niet T-Rus gestaan in de krant?
Nee, die doelpunt heeft gewoon Marijn op zijn naam gekregen, hoor. Paniek, Jaap.
Maar in dat topscorerslijstje stond plus 1.
Oh ja, dat is dan echt een fout.
Ja.
Niks zeggen.
Maar daar hebben we het verder niet over.
Juist.
De RK Edo meiden en vrouwen die werden uitgenodigd om een schitterend uitje te beleven naar AZ Twente. Dat werd nog 2-2. Dat was best wel een leuke wedstrijd.
Poster.
Ja, 75 mensen van RK Edo waren daar aanwezig met vlaggen en wimpels. En Daisy van Veen, de dochter van Ed van Veen en speelster van vrouwen 1,
deed mee aan het latje trap.
En? Resultaat onbekend.
Erg, ja. Dat ging erg goed. En nou, ik denk dat we er dan voor wat betreft het nieuws dan wel zijn.
Ik denk het niet hoor. We hebben het nog niet over de turftank gehad.
Dat is waar ook, ja.
Tijdens de Club van 100, tijdens het uitje, hadden we natuurlijk echt leuke bedrijven bezocht. En bij Edo was nog een demonstratie van de turftank. En er werd een heel mooi logo op het veld getoverd, op het trainingsveld. En daarna was er nog een schitterende presentatie in de kantine met uiteindelijk de naam van de turftank. En dat is geworden de Kalkbert. Ik ben wel benieuwd op welke Max heeft gestemd, want Max was erbij.
Ik heb sowieso niet op de Kalkbert gestemd, maar wel op Albert.
Oh, gewoon Albert. De Albert.
Ja.
De Albert.
Als ode aan de krijter.
Zeker.
Op nummer 2 was geëindigd Kut met dubbel T. Krijgt u terrein tijdig.
Had ook gekund.
Er waren mensen binnen de club die het niet heel erg vonden dat het niet...
Die term, dit past niet zo, hè?
...geworden is.
Kalkbert is beter.
Kalkbert, ja. En ik zei nog, als je de kaas opeet uit Kalkbert, hou je Albert over. En dan is ook Max weer tevreden. Dus eerlijk is eerlijk.
John Zuurwijn won de sjaal.
Ja, John was er niet. Ik weet niet of hij inmiddels een sjaal heeft ontvangen.
Nou, anders krijgt hij hem nog.
Ja. Ik ook, maar dat...
Dat doen we wel van de zomer bij een graad of 30.
Of bij de kermisborrel straks in de Krom.
11 april is die. Oké, tot zover.
Hoppa. De beste elf. De beste elf. De beste elf. Dit is de mooiste tune van allemaal, Max. Van die beste elf.
Van de beste elf.
Ja.
Ja.
Want we hebben het even kort uitgelegd net.
Ja.
Hè? Heb je een beste elf opgesteld?
Ik heb een beste elftal.
Speciaal thema?
Ja, het is het elftal van hoop.
Hoop. Ik zie Jaap al lachen. Die ziet kansen.
Nou, als je het elftal van hoop moet hebben en je bent al 50 plus, dan mag het niet van voetbal gaan, denk ik.
Ik hoorde laatst dus dat jij een hele knappe kopbal had. Knap ingekopt, hoor ik. Ja, uit betrouwbare bron.
Ene Kramer toevallig?
Ja, misschien wel.
Die had het gezien, ja.
Ja, maar goed, Max heeft een beste elf.
Mijn mix is een elftal van een mix van verleden, heden en toekomst.
Nou.
Mooi.
En... vandaar ook de naam De Hoop. Maar ik vertelde ook in mijn inleiding of in het begin van het interview over de mensen die ik in de eerste instantie heb ontmoet. En die mij ook eigenlijk geïntroduceerd hebben binnen de club. En ik heb hem eigenlijk al genoemd, maar bij deze tussen de doelpalen plaats ik oud-voorzitter Bertus Braas.
Ja, maar dat is een prima keus. Hey?
Postuum geëerd en genoemd bij deze.
Leuk.
Maar wel daarnaast Bertus ook nog wel een heel ander publiek. De RK Edo bestaat natuurlijk uit bijzondere families. Ik kijk de Lanen, de Grazen, de Keizers. Maar we hadden natuurlijk ook een bijzondere vrouw in ons midden. En meerdere daarvan. Die het ware Edo-bloed in zich hadden. En dat tot een uit den treuren verdedigde. En ik herinner me nog dat op een gegeven moment haar kleindochter Sharon... bij de dames 1 op 1-0 achterstond was en ze kwam het terrein oplopen. Die stommert zwaaide omhoog. Ze moeten winnen.
Juist.
Ik heb het over Tante Trien.
Berghout.
Berghout koning.
Ja. Leuk.
Geweldig. Ik heb ze ooit eens ontmoet met de Truus. Met Truus Negeman. Ja. Dat is een zus van Tante Trien, heb ik begrepen.
Truus deed toch ook de wedstrijdzaken?
Ja, die deed wedstrijdzaken. Toen stonden ze op het hoekje bij Kwiek. En RK Edo moest tegen Kwiek, stonden 2-0 voor.
Tot zover de beste elf van Max.
Ja.
We hebben gehad Bertus Braas, moeder Berghout Koning en 9 man is 11.
Ja.
Oké, 9 man is 11, ja.
Ja.
Ze stonden op het hoekje bij Kwiek. En ik zeg, zullen we even wat gaan drinken tijdens de pauze? Je denkt toch niet dat ik hier een stuiver ga uitgeven?
Oeh.
Ik ben hier zo in vertrokken, was het. En met 2-0 winst, maar dat was het ware Edo hart, jongens. Misschien hebben we dat op zijn tijd toch wel een beetje nodig. Tante Trien, Berghout Koning.
Leuk.
Dat waren tijden.
Ja, maar die is nog nooit genoemd, deze. Hey?
Nee.
Posities derde, de links en de rechtsachter. Ongelooflijk trots ben ik op deze mannen, waarvan de jongste zichtbaar werd tijdens een van mijn eerste regionale scheidsrechtersopleidingen. Thans zijn beide voorzitter van de vereniging. Linksachter Max van der Gulik junior en rechtsachter Bob Harmsen.
Juist, nou, ja. Hey, dat zouden ze leuk vinden, alle twee.
We houden de scheidsrechters ook in ere.
Dat en is ze, toch ook wel een dreamteam, hè, die twee.
Of we hier mee gaan winnen, dat weet ik niet. Maar verliezen in elk geval niet. Maar centrale verdediger. De centrale verdediger. Ik zit toch een beetje in oude termen. Vliegende keep, de allesdoende binnen de vereniging. Aanspreekpunt, hij is scheidsrechter tegelijk. En voor mij altijd een belangrijk persoon geweest. Voor mij is dat niemand minder dan Albert de Dekker met in onderlinge afwisseling zijn meisje Marijke op de bank.
Zeker. Wat een eer, Max.
Maar we moeten
om die jongens allemaal zo.
We moeten naar de voetballers toe, want we moeten natuurlijk ook punten gaan scoren.
Juist.
Rechtshalf. Voor een scheidsrechter was zij niet altijd even makkelijk, al bleef zij immer hoffelijk. Haar fanatisme en inzet was altijd groot. En ik weet zeker dat zij aan de basis heeft gelegen als verdedigster van menige overwinning binnen het damesvoetbal. Een speelster die nooit, maar dan ook nooit opgaf. Zij is voor mij de vertegenwoordigster van alle voetballende vrouwen bij de club. Marjoleine Meerveld. Cool. En dochter van onze KNVB-scheidsrechter Bert.
Juist.
Ja.
Philip.
Ja. Mooie.
Legend ook.
Legend, Lely Legend. Ja.
En de maker van de laatste strafschop, waardoor RK Edo de Afrika Cup in Soes won.
Met Fauci?
Met Fauci, ja.
In Tunesië.
In de finale. Of in, eigenlijk, het was een poeltje van drie, maar dat ging erom. En het was gelijk, zeg maar. En Edo dacht op doelsaldo gewonnen te hebben op basis van die vorige wedstrijd. Maar er kwamen strafschoppen. En Marjolein Meerveld schoot de winnende tegen Malta, volgens mij. Of was het tegen Soes?
Ik was er niet bij, ja.
Nee. Ik kan wel tegen Soes geweest zijn.
Verbaast me niks. Het was er eentje die heel goed tegen de winst kon. Op linkshalf. Ik blijf nog even bij de vrouwen. En aan haar hand ben ik meegenomen bij RK Edo. En niet andersom. Want voetballen heeft ze bij deze club geleerd. En nu speelt ze heeft gespeeld bij Buitenveldert. DVVA. En dat is niemand minder dan onze dochter met de fluwelen hoekschoppen. Die plaats ik op de linkshalfpositie, Abeltje.
Abeltje.
Abeltje Nijwens.
Ja, inderdaad. Ze haalt een goede corner.
En poonklaar in het doelgebied.
Ja.
Vlak voor de 16. Alleen stonden al die spelers vaak aan de buitenkant te wachten.
Zo langzaam maar niet hoefde te koppen? Nee, dat weet ik niet.
Nee, wat geit. En nog steeds. Geweldig.
Nou, toch ook wel toen met onder Fred. Nee, hoe heet hij ook alweer? Die motorman. Toch die beslissingswedstrijd was Abeltje daar ook bij, bij Spartanen.
Cor?
Tegen, ja, Cor, ja.
De
Noordenbosch.
Hebben ze toen die beslissingswedstrijd gespeeld tegen Medemblik op het terrein van Spartanen. Was Abeltje volgens mij ook bij. Ja.
Ja, dat was... Ja, nee, dat was mooi, ja, ik zak even weg. Goed.
Maar wel een gevarieerd team hebben we.
Ja, gelukkig. Een gevarieerd team. Nou, de midpositie. Positie van de aanval. Daar heb ik het over. Deze positie krijgt een echte voetballer van mij toebedeeld. Het is een man. En misschien wel niet zo voor de hand liggend. Maar als je enigszins kunt analyseren, kun je de schoonheid van zijn voetbaltechniek haast aanraken. Hij is geen uitblinker qua loopvermogen. Maar nogmaals, hij kan vanuit zijn rug de positie van zijn medespelers waarnemen. Het liefst de bal in zijn voeten spelen, zodat hij snel kan wenden en draaien op de vierkante meter. De koning van de vierkante meter. Een geweldige voetballer waarvan ik hoop dat zijn techniek en leepheid mag worden doorgegeven aan onze nieuwe generatie. En ik kijk hem aan, hier recht in zijn ogen. Philip de Rooij, niemand minder.
Je doet het een beetje op een Jan Mulder-achtige wijze. Ik vind het prachtig.
Maar ik meen het.
Ja, nou, leuk.
Buitengewoon genoten. Als scheidsrechter heb je het voorrecht dat je het veld mag zien. En dan zie ik spelers spelen. Ook afgelopen zondag weer bij de jongens. onder 19. En ja, dan moet ik op blijven letten. Ik ben ook scheidsrechter, dus ik moet ook opletten wat er allemaal gebeurt.
Maar ook liefhebber.
Maar ook liefhebber.
Juist. Nou, prachtig omschreven.
Ik weet nu al, Flip, dat jij gaat zeggen tegen Mike, ik ga de boodschappen wel doen, hoor, voorlopig.
Ja, ja, ja.
Dat wil zich laten zien in het dorp.
Dus ook nog, als het in Latijns gezegd had, dat ik op mijn arm laten tatoeëren.
Nee, ik kan natuurlijk allemaal voor de hand liggende spelers uitnoemen die scoren of wat dan ook. Het is allemaal prima, prima, prima. Maar je hebt ook andere spelers. En,
toch iemand die er kijk op heeft, Jaap?
Ja, ja, ja.
Jaap moet zijn beste elf nog steeds doen, Jaap. Dus,
of linksvoor.
Max.
Afgelopen zondag was ik aangesteld voor de wedstrijd junioren onder 19 tegen Westfries uit Zwagen, wat opviel. In dit Edo-team was het winnen van alle van de vele duels en het razendsnel afgeven van de bal. Met een puiken 3-1 winst werd de basis van de inzet, werd de inzet bekroond. Naast alle spelers van dit team zag ik vaak een opvallende speler in het midden van het veld. En hem ga ik noemen namens zijn gehele team. Linksvoor is opgesteld Jelmer Schaap.
Jelmer. Ja. Jelmer die stond ook achter de bar. Die had staan ook kantinediensten onder 19 afgelopen zondag.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, geweldig team. Ze bal voorover snel spelen. Ze hoeven niet eens te roepen naar elkaar.
Volgens mij werden ze toen ook kampioen. Dat Heren 1 kampioen werd. In, volgens mij was het de eerste klasse. Speelde toen op redelijk hoog niveau.
Met Tom Kleiboer en zo.
Tom en
de onder 17-2 was dat.
5-1 achter, 4-1 achter met de rust?
Nee, ja, dat klopt. Ja. En ik moest er nog een keer fluiten tegen Almere. Ik denk, nou, dat komt allemaal wel goed. Maar ik heb echt alles uit de kast moeten halen om die wedstrijd in goede banen te leiden. En Bas, die floot de kampioenswedstrijd. Bas van Efferen en dat was wel een seizoen hoor voor die jongens. Die mochten ook de kar op en zo, dus dat was fantastisch.
Ja, leuk. Leuk.
Ja. Ja, dat was op het derde veld.
Ja,
zeveld.
Ja,
dat was op het derde veld.
Zeveld. Ja, dat ging er even
over. Het eerste was ook wat aan de hand gelopen.
Ja, dat was ook wat aan de hand.
Maar ik bleef op het derde hangen, want
die kwamen achter.
29 mei 2022.
Ja, dat was een geweldige overwinning van die jongens toen de tijd.
Ja.
Nou, je zegt dat herinner ik me nog, ja. En Bas floot. Ja. Goed, rechtsvoor. Zaterdag 30 maart aanstaande ben ik uitgenodigd voor arbitrage van de meisjes onder 13. Ik ben niet bekend met dit elftal, maar ik weet zeker dat het enthousiaste meisjes zijn die voor het plezier en zo mogelijk voor de winst zullen gaan. Uit deze selectie trek ik een kaart met haar naam. Als zij beschikt over het ontwapende enthousiasme van haar vader en de sportiviteit van haar moeder, die ik wekelijks tegenkom in de sportschool bij mijn neef Tim Koning, zou het mij niet verbazen dat zij kan uitgroeien tot een energieke, leuke speelster. Dus Philip, leer ze vooral de fijne kneepjes van dat vak. Op rechtsvoor plaats ik Suus Beemster en hoop er zaterdag 30 maart met al die meiden te kunnen zien voetballen.
Ja, en Suus staat links achter. En die...
toppertjes, hoor.
Dat is echt een geweldig leuk team.
Ja.
Ja. Met echt wel, vind ik wel, echt goede speelsters.
Ja, er zitten ook een paar die trainen bij AZ, hè?
Ja, klopt.
In plaats de jeugd.
Nora
Weel.
Ja, Malou.
Milou Laan.
Milou Laan van Angela. En Angela.
Ja, ja.
Dat wordt een feest, Max. Dat beloof ik.
Ja, jij gaat genieten zaterdag, Max.
Dat komt helemaal goed.
We houden contact. Laten we het zo
Maar zeggen. We hebben er nog één. En dat is de spits. En de spits die ik ga aanstellen is fictief. Het is geen naam. Geen man of vrouw. Geen jongen of meisje. Mijn spits is genaamd Geluk. Want zonder geluk vaart niemand wel in het voetbal. Dat was hem.
Oeh,
prachtig.
Applaus, geluk. Jongens.
Jongens, want en hoop.
Ik denk dat wij dat ook gaan doen. We gaan met z'n tienen voetballen. We zetten geluk in de spits.
Ja.
Als je zonder geluk, dan kan je nog zo prachtig voetballen. Je wint het nooit.
Nee.
En als je geen hoop hebt in het voetbal, dan...
Laten we een doel leggen. We zetten geluk op doel.
Kan ook.
En dat is ook tevens de wens voor de vereniging.
Ja.
Bij deze, heren. Mooi. Mijn elf, prachtig. Mijn fictieve elf.
Ja.
Een hele speciale.
Verleden, heden en toekomst.
Dankjewel, Max.
En jij gaat daar een bijdrage aan leveren.
Ja, ja.
Rauwe, Jan, met je lepigheid en je gepingel en gedraai op de vierkante meter. En schot uit de draai.
Hoppatee, komt erin in rammen.
Ja.
De beste elf. De beste elf. De beste elf. Zonder Tippie zelf.
de beste elf. Helemaal in de stijl van Max Nuis, jongens. Ja,
verrassend.
Ja.
Heel leuk. Heel
gewoon,
leuk.
Gewoon een voordracht.
Absoluut.
En we gingen van links naar rechts en van boven naar beneden. Dat is echt super bedankt, Max.
Heel graag gedaan.
En dan sta ik met Trien Berghout in de 1-11-tal.
De legendarische tante Trien Berghout.
En met Bertus Braas.
En met Bertus Braas.
Ik heb er wel trots op zijn,
ja,
toch?
Bertus tussen
en met je dochter.
Ja.
Hey.
Suus Beemster.
Suus erbij.
Goed. Ja. Jelmer Schaap. Veelbelovend.
Marjolein Meerveld.
Geweldig.
Ja. Nee, heel leuk. Heel leuk.
Nou ja, goed. En Max, je bent natuurlijk ook in onze club altijd een soort van klankbord geweest, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen bij jou terecht konden voor raad en daad.
Ja.
Ben ik zelf wel een voorbeeld van. Ik ben denk 2 of 3 keer hier aangeschoven aan tafel. Wat niet zo heel veel mensen weten, dat ik in het jeugdbestuur zat. Moesten er wat harde noten worden gekraakt. En toen ging ik bij jou op de koffie.
Ja.
Te raden.
Nou, vooral voor het verhaal eventjes verteld mogen worden. Zonder dat het gelijk over straat ligt. Ja,
is toch fijn als je zo iemand hebt.
Ja. En dat wordt erg gewaardeerd. In ieder geval.
Nou, dankjewel, Bram.
Echt. En ook heel mooi vond ik dat ik Jan Schrekker even sprak afgelopen zondag. Van Jan, we gaan naar Max aanstaande woensdag. Oh, Bram, dan moet je nog wel even vertellen van die keer dat jij en Margret tijdens het afscheid van Marcel Bierhaalder toen dat stuk deden. De Margret die zong en jij...
Ja, ja. My Way.
Dat
is my Way van Elvis Presley of Frank Sinatra, zeg het maar. Ja. Wie wil jij?
Sinatra.
Herman Broos.
Sinatra
was,
is het.
Dit was Margaret.
Ja.
En ik had daar een tekst doorheen lopen.
Ja.
Gericht op Marcel.
Nou ja, je hebt het denk ik ook heel vaak ingeschakeld als jurylid bij allerlei spektakelzaken en zo.
Ja,
dus ze wisten je altijd wel te vinden,
ja,
Max.
Ja, klopt. Met
playback shows.
Theaterachtergronden, playback shows, Spiedijk, grote spektakelshows en dat soort dingen. Ja, goed, dat is toch met veel dingen zo op een gegeven moment. Het is niet zo dat het als een nachtkaars uitgaat, maar ja, dan komen er weer andere dingen op je pad. En daar steek je weer op in. Dus
zeker.
Kom vast wel weer wat.
Maar
ik ben al benaderd om te gaan schoffelen bij de Antoniaan op het kerkhof.
Oh.
Dus ga ik er serieus in overweging.
Zou niet te diep gaan, Max. tip van Flip.
Maar dat is een gouden
tip van Flip.
Dat is een gouden tip van jou. Nou, dan doe ik het Urneveld. De Urnemuur.
Ja, dat kun je beter doen. Ja.
Maar My Way, waar we het over hadden, is natuurlijk van Claude François.
Ook.
En niet van origineel van Frank Sinatra, mensen denken, maar
Sinatra zingt het mooiste.
Als je nou denkt, ja, hey, Claude François, dat wist ik wel.
Ja.
En ook al weet je het niet, op de dag dat deze podcast uitkomt, is er gewoon in Café de Ontmoeting een kogelpopquiz, waar je dit soort feitjes lekker op papier kan kalken.
Ja.
En de dag voor Goeie Vrijdag.
En je hoort gewoon heel veel goede muziek.
Ook dat.
Het is trouwens Witte Donderdag. En we wilden eigenlijk altijd nog wel een Witte Donderdag bij RK Edo organiseren.
Oh,
als ode aan het oude tenue.
Ja.
Oh, wat leuk.
Maar er is kogelpopquiz en ik heb mijn EHBO-cursus, Max.
Kijk eens aan.
Dus over Witte Donderdag gesproken.
Ja, nou, ja. Wel een tip, Bram, om even je tanden te poetsen voordat de mondbeademing gaat toepassen.
Ja, dat vinden die poppen nooit zo lekker.
Nee, die kunnen ook klagen, hè?
Nee, maar jongens, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, Max. Wil je nog ergens op terugkomen?
Nee, jongens, ik voelde het een heel gast. Schoonzoon
trouwens ook, zouden we bijna vergeten, van Siel.
Ja.
Jarenlang in de keuken, in de kantine. En ook Arie natuurlijk, in de schoonmaakploeg.
Zeker.
En ja, mijn schoonvader was natuurlijk de edelman.
Ja.
En laten schoonmaken. En die trok elk weekend trokken ze erop uit. Of ze de thuiswedstrijden met de Janne, Jan Haverbus en Jan Keizer. Gingen ze op pad. En nog iemand in de auto. En ze sloegen geen wedstrijd over. En na het overlijden van vader Arie, die toen in de kantine is gestorven.
Ja.
Hartstilstand. Hebben moeder Siel gestimuleerd om de mensen op te blijven zoeken. En zij is in de kantine gestaan.
Ja.
En, met Marijke de Dekker en Tony Mars. Ja. En, geweldig.
En de Sjoelclub altijd, hè? Arie
en de Sjoelclub, ja.
Want Jan Haverbus had ook altijd zo'n mooi bord. En ook van de Sjoelclub, volgens mij.
Ja, ze hebben de Sjoelclub opgericht, hè?
En opgericht ook
ja,
zelfs.
Ja, vader Arie, moeder Ziel hebben de schulclub opgericht met een paar anderen. En, ja. Edo Schule heette dat.
Edo Schule.
Ja. Is het nog steeds?
Ja.
Misschien moeten we daar een keertje aanhaken, Jaap.
Podcastje nee, opnemen.
Ik hoorde net, 10 april moest jij ook iets met Schule.
Schule?
Dat zei je net. Weet je niet meer?
Nee.
Ja, jij noemde Schule. Je moest naar school.
Ja, die Schule.
Schule.
Schule, ja. Schule. Duits.
Ja.
Ja, dat is ouderavond.
Ja, precies.
Oké. Okay.
Maar goed,
ja, het toch goed,
wij hopen 10 april ergens te kunnen aanschuiven met het thema kermis.
Gaan we wel vanuit, Bram.
Ja, gaan we zeker doen.
Ja.
Max, bedankt.
Jullie ook.
Voor het hapje en het drankje. En natuurlijk de verhalen. Super, super leuk.
Okay.
En er wordt weer met heel veel plezier naar geluisterd. Ik zal je weer de link opsturen. Kan je ook luisteren. En,
dan gaan we ervoor zitten.
Stuur door naar de dochters in Amsterdam en Haarlem.
Ja,
dat zou ik
zeker doen, de meiden. Ja.
En dan gaan wij deze aflevering afsluiten met de mededeling dat Ted Bakker, enorm gewaardeerd, toch nog steeds, denk ik, lid van de sponsorcommissie.
Terrein,
50 wordt aanstaande.
Ja.
En terreindienst.
Terreindienst.
Ted wordt 50, jongens.
Op eerste paasdag, volgens mij.
Eerste paasdag.
Noem nog 3 mensen die op eerste paasdag 50 zijn geworden.
Zo, Jaap.
Ik weet er geen een, hoor.
Heb je meer keuze?
Ja, ik heb echt geen flauw idee.
Maar Ted viert het op zaterdagavond.
Oké, voor onze luisteraars kreeg al zaterdagavond.
Nou, ik weet niet of alle luisteraars bij Ted komen. Maar je moet wel een uitnodiging gekregen hebben.
Oké. Nou ja, Ted, geniet ervan in ieder geval. En alvast van harte gefeliciteerd namens de jongens van de Gestampte Podcast.
Nou, het is me toch een genoegen dat er mij iets in de schoenen nog wordt geschoven. En dat is niet te vergeten, het woord van dank. Sponsor Nifra Constructiewerken. De muziekschool Kocheland. Niet te vergeten de Netflix voor de heerlijke rookworsten. Frank Knijn Consultant. Bol Schilderbedrijf. B-Art Design en B-Art Projects. Ons raadslid Ed Dekker. Michiel Beemster. Carlo Veld. En uiteraard iedereen voor het luisteren, lieve luisteraars. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust naar de jongens van de Gestampte Podcast @gmail.com. En tot de volgende keer.